NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland presenteert. Live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Café Europa. Met Chris Keijnen.
Ja, goedenavond. Welkom in Café Europa namens de buitenlandafdeling van de VPRO. Deze zomer trilde de hele Europese Unie op haar grondvesten. Voor het eerst in de geschiedenis koos de bevolking van een land ervoor de EU te verlaten. Een belangrijke factor in die Brexit was de take back control wens. De wens van burgers om weer grip te krijgen op gebeurtenissen. En dat betrof dan vooral ook controle over migratie. Die wens leeft natuurlijk niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Migratie en de vluchtelingencrisis vormen in de hele EU een heet hangijzer. En het geruzie tussen de lidstaten over de Brusselse oplossingen toont de kwetsbaarheid van het Europese samenwerkingsproject. Hoe kan de EU op een goede manier vluchtelingen opvangen en migratie reguleren zonder dat de eigen burgers vervolgens van de hele Unie af willen? Over mogelijke oplossingen voor dat migratiedilemma gaan we het komende half uur hebben in dit Café Europa. Met twee gasten. Hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Leo Lucassen. Hij schreef ook samen met Henk van Houtem recent het boek Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie. Goedenavond, Leo.
Goedenavond.
En ook de gast is publicist en politiek commentator Siewert van Linden. Goedenavond, Siewert. Ja, we gaan zoeken naar antwoorden. Maar laten we eerst even de definitie, of misschien de probleemdefinitie, bij de kop pakken. Leo, vind jij dat de EU een migratiedilemma heeft?
Ja, zoals het er nu ligt, zeker politiek, is dat natuurlijk wel degelijk een dilemma. Dus aan de ene kant zie je dat de Europese Unie heeft er natuurlijk voor gekozen om intern vrijheid van migratie te bevorderen. En het ook mogelijk te maken dat iedereen uit welke lidstaat dan ook zich in een andere lidstaat kan vestigen en daar ook kan gaan werken. Aan de andere kant zie je dat daar in een aantal landen, dat zag je, je zei het net over het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Er in ieder geval, laat ik zeggen, onder een deel van de bevolking allerlei oppositie daartegen is. En ook allerlei beelden bestaan over, laat ik zeggen, de negatieve kanten of de negatieve effecten van die migratie. Die overigens, als je puur naar de feiten kijkt, vaak helemaal niet worden bewaarheid. Maar het interessante in het Engelse geval is dat Engeland profiteert daarvan. Hè? Dus de Engelse economie, er is eigenlijk heel weinig sprake van verdringing. Hè? Wat veel mensen wel voelen. Hè? Maar als je puur kijkt naar hoe het uitwerkt voor het land, is daar nogmaals, ik heb het hier over de interne Europese migratie. Mm-hmm. Dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Alleen er is natuurlijk de afgelopen jaren, en dat zie je bij die Engelse tabloids, als je die analyseert van de afgelopen 2-3 jaar, wat zij, laat ik zeggen, de toon en de manier hoe zij over migratie schrijven, ja, die is uitermate negatief. En de zaken worden totaal vaak in een volstrekt verkeerd daglicht gesteld.
Goed, die feiten, met name als het om dit soort economische migratie binnen de EU, maar ook van buiten de EU gaat, daar komen we nog over te spreken. Siewert, hoe zou jij het dilemma omschrijven?
Ik denk dat de Europese Unie zeer veel verschillende migratiedilemma's tegelijkertijd op haar bordje heeft. Je hebt een dilemma over vluchtelingen. Wie behoort nou tot vluchtelingen? Wie zijn economische migranten? Mm-hmm. Hoe passen we die regels ook toe? Bijvoorbeeld in de Dublin-verdragen. Het gaat over hoe gaan we met een veranderend Afrika om? Hoe gaan we met conflicten in het Midden-Oosten om? Hoe kunnen we überhaupt nog intern, wat kunnen we wel niet afdwingen? Dus eigenlijk een bevoegdhedenkwestie tussen de Europese Unie en haar lidstaten. En natuurlijk in een context van een economische crisis die op zichzelf alweer heel veel dilemma's meebrengt. En daardoor krijg je ik vond het wel mooi gisteren in die documentaire van Frans Timmermans, een soort van perfecte soep. Er gaat van alles in, allemaal soepgroenten. En uiteindelijk is de vraag of je er nog iets lekkers van brouwt, of dat het een beetje een raar troebel gedeeld wordt. Dus ik denk dat we die dingen ook heel scherp uit elkaar moeten halen vanavond.
En als het gaat om dat dilemma tussen migratie ook willen, migratie binnen de EU ook willen, en al dan niet op juiste feiten gebaseerde gevoelens onder het volk. Dat lijkt me ook een dilemma voor Europa, of niet?
Nou, het lijkt me paradoxaal. Feitelijke gevoelens, dat is natuurlijk al heel bijzonder.
Ik zei al dan niet op feiten gebaseerde gevoelens.
Ah, oké. Okay.
Maar dat politieke dilemma ligt natuurlijk ook levensgroot op tafel.
Ja.
Ja. Laten we de discussie inderdaad vanavond, het gesprek dat misschien een discussie wordt, inderdaad uit elkaar trekken. Hoe belangrijk is het, Leo, dat onderscheid gemaakt wordt tussen vluchtelingen, tussen asielzoekers en economische migranten?
Ja, nou, ik denk dat dat wel belangrijk is. Overigens, als je het over economische migranten hebt, je hebt het natuurlijk breed genomen over een hele grote groep, waarvan de meeste gewoon op een legale manier naar Europa komen met een visum, die met name wat hoger geschoolde. Maar als we het, waar we het hier natuurlijk in de discussie zelf over hebben, zijn natuurlijk mensen die, laat ik zeggen, geen visum krijgen, dus eigenlijk niet op een reguliere manier naar Europa kunnen. Ik denk dat het belangrijk is, omdat, laat ik zeggen, de rechten die aan bijvoorbeeld een vluchtelingenstatus vastzitten, ja, dat zijn behoorlijk stevige rechten. Die liggen ook in wetgeving vast. En ik denk ook dat je ook daar wel zuinig mee moet zijn. In die zin dat je goed moet kijken wie daaraan voldoet. En dat betekent dat ook niet iedereen die nu, zeg maar, oversteekt van Noord-Afrika bijvoorbeeld naar Italië, ja, niet iedereen voldoet aan die criteria van het vluchtelingenverdrag. En dus in die zin moet je die twee dingen wel uit elkaar houden. Mm. De vraag is daarnaast natuurlijk, wat doe je met mensen die daar niet aan voldoen?
Is het uit elkaar te houden, denk je? Wat denk jij, Siewert? Is er altijd een heel scherp onderscheid te maken tussen economische migranten en vluchtelingen?
Zeker niet altijd, maar in het overgrote gedeelte wel. En ik denk ook dat we te ruim zijn, eigenlijk de vluchtelingenstatus op dit moment toepassen. Want er zijn natuurlijk allerlei conflicten die een economische bron hebben of een structurele economische oorzaak, waarvan je kunt afvragen of die vluchtelingenstroom op zichzelf wel zouden moeten kwalificeren. Ik denk dat het belangrijk is om dat onderscheid te maken, ook omdat je op een heel andere manier moet nadenken wie je wel en niet toelaat. Over vluchtelingen hebben we het over humane argumenten, emotionele argumenten. Ja. Dat je ruimte je inschikt vanwege een onmenselijke situatie. En bij economische migranten moeten we dit volstrekt rationeel benaderen. En gewoon kijken wat voor toegevoegde waarden we aan elkaar hebben te bieden. En het vervelende is, vind ik, is dat in de discussie als je ze op één hoop gooit. En ik geloof dat Leo Lucas was gezegd, het is eigenlijk een heel opaak geheel. We kunnen dat onderscheid niet maken. Is dat we die type argumenten door elkaar gaan mixen. Ja. En dan krijg je, denk ik, de ellende die we de afgelopen jaren hebben gezien. Ja.
Voordat we het over de twee verschillende aspecten gaan hebben, ben jij het daarmee eens, Leo, dat als het over economische migranten gaat, dat het morele aspect, zeg ik even simpel, dan eigenlijk geen rol hoort te spelen?
Ik maak dat onderscheid wel heel duidelijk. Dat maak ik ook in het boek. En ik denk ook dat je daar dus verschillend beleid moet hebben voor die twee categorieën. Ik denk dat het morele argument geldt, ben ik met Siewert eens, geldt zeker in eerste instantie zeker voor vluchtelingen. Ik bedoel, daar zijn allerlei principes van humaniteit die daar aan ten grondslag liggen. En wij halen, laat ik zeggen, wij willen geen vluchtelingen om daar, het is geen business case of zo, daar gaan we niet aan verdienen. Nee, sterker nog, vluchtelingen kosten zeker in het begin vaak een hele hoop geld. Maar goed, dat hebben we ervoor over, omdat we vinden dat we op die manier met mensen om moeten gaan. En we ook hopen dat, mochten wij ooit onverhoopt in zo'n situatie zelf terechtkomen, dat anderen ons dan op dezelfde manier behandelen. Kijk, als het gaat om die mensen die primair naar Europa komen, en daar zit natuurlijk wel een beetje een grijs middengebied tussen, maar ik denk op zichzelf kun je die scheiding wel degelijk maken. Ja, voor de tweede categorie, mensen die er primair komen om brood te verdienen, om een boterham te verdienen, wat ik overigens een hele legitieme reden vind om naar een ander land te gaan. Dat doen wij natuurlijk vaak als Nederlanders ook. Daar gelden wel andere regels voor, denk ik. Nou, in het boek zeggen wij daarvan, kijk, op dit moment zegt de Europese Unie, u bent niet welkom, want u voldoet niet aan criteria waar bijvoorbeeld hogescholen wel aan voldoen, die bijvoorbeeld door ASML en de Research and Development afdeling nodig zijn. Nou, die krijgen een visum, die krijgen een verblijfstatus, et cetera. Voor deze groep zeggen we, nou, u bent te laag geschoold, u komt uit de verkeerde landen, daar komt het dan eigenlijk op neer. Dus u mag er niet in. Nou, je ziet dat er mensen dat toch proberen. En ook op relatief grote schaal. Hè. Dus het gaat om dit moment. Dus zeker de mensen die vanuit Noord-Afrika proberen naar Italië te komen. En hoeveel en welk deel. Maar laten we zeggen dat misschien dat toch wel een derde of de helft daarvan eerder economische redenen hebben.
Veel meer, hoor.
Nou ja,
zeker. Goed. Kijken
maar wacht heel even. Want voordat we het over de economische migratie, ik wil juist even de boel scheiden. En we gaan het zeker over die economische migratie hebben. Maar ik wou het eigenlijk eerst over de vluchtelingen hebben. Ja. De asielzoekers. Het laatste beeld is natuurlijk dat van een Europa dat probeert met landen als Turkije een deal te sluiten, dat ook in Afrika op het ogenblik probeert met de zittende machten daar afspraken te maken om te proberen mensen niet hierheen te laten komen. Als we het hebben over zoiets als de Turkije-deal, Siewert, is dat Is dat de oplossingsrichting die Europa zou moeten kiezen als het gaat om oorlogsvluchtelingen uit Syrië?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat in de kern dit soort afspraken rechtvaardig zijn. En misschien moeten we heel even afpellen wat die Turkije-deal is. Want er wordt heel vaak visumliberalisatie, allerlei geld ermee gemoeid is. Maar in de kern is het gewoon dat een beleid van niet binnen zonder kloppen. Dus je kunt asiel aanvragen buiten de Europese Unie. En als je wordt toegelaten, kun je op een reguliere manier Europa in. Nu hebben we de situatie, en tot vorig jaar gehad, dat je de Europese Unie niet in mocht, maar dat je alleen asiel aan kon vragen in Europa. Waardoor je dus een of moest kiezen, ik ga überhaupt Europa niet in, ik ga geen asiel aanvragen, of ik ga illegaal de Europese Unie in en dan ga ik asiel aanvragen. En dan krijg je ook nog dat ze gaan zwerven door Europa. Die Turkije-deal, die repareert dat. Die zegt eigenlijk, die zijn buitengrens, die hebben het respecteren. En als je kans wil maken op asiel in Europa, dan vraag je hem buiten onze grenzen aan. En als je dan volgens wordt toegelaten, kom je gewoon via een reguliere vlucht Europa in. Ik denk dat dat een hele goede benadering is. Zeker omdat we al heel veel problemen hebben met het uitzetten van illegale of met afgewezen asielzoekers. Ik denk dat het heel zinvol is om dat ook met Egypte te gaan doen, met Tsjaad te gaan doen, met Niger te gaan doen. En dat het een blauwdruk zal zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk, zitten er ook allerlei nadelen aan. Maar in de kern als oplossingsrichting voor hoe we de komende decennia moeten gaan denken, is dat idee dat je buiten Europa asiel aanvraagt, is denk ik fundamenteel juist.
Dat basisidee, Leo. De Turkije-deal als instrument om op die manier om te gaan met asiel. Ja. Zorgen dat mensen buiten Europa asiel kunnen aanvragen, zodat ze op een legale manier hierheen kunnen komen.
Ja, daar kijk ik toch wel anders tegenaan. Ik denk niet dat het zo is wat je zegt, Siebert. Kijk, als je de mensen uit Syrië, laten we de Syrië als voorbeeld nemen, die nu over de grens komen naar Turkije, die kunnen daar geen asiel aanvragen voor Europa. Die kunnen asiel aanvragen in Turkije. Omdat Turkije door Europa wordt aangemerkt als een veilig derde land. Dus asiel aanvragen in Europa kan alleen op Europese bodem. En wat wij nu eigenlijk feitelijk doen, is het outsourcen van dat beleid naar landen die toch vaak een heel discutabele status hebben. Denk aan Afghanistan, aan Niger, aan Eritrea is zelfs genoemd. Dat is natuurlijk een feit de facto het buitenwerking stellen van het vluchtelingenverdrag.
Nee, en dat is dus het gekke ervan. Dat argument klopt niet. In het vluchtelingenverdrag staat dat je het eerste veilige land je asielaanvraag moet doen. Dus het feit dat iemand uit Syrië door een veilig Turkije komt en dan bijvoorbeeld in Engeland wil verblijven, dus nog een keer 10 landen door moet, dat is iets dat het VN-vluchtelingenverdrag helemaal niet faciliteert. En ik vind ook dat het wat dat betreft heel vaak een vals beeld geschept wordt van die Turkije-deal, die wel degelijk wat dat betreft in lijn ligt met het VN-vluchtelingenverdrag.
Nou, ik denk niet helemaal.
U vindt het alleen Turkije niet veilig. Maar als
wacht heel even. Maar
ik denk, het gaat om twee dingen bij het vluchtelingenverdrag. Het gaat niet alleen om veiligheid. Kijk, je kunt zeggen, mensen die uit Syrië in Turkije zijn, nou, die lopen in ieder geval niet met de kans gebombardeerd te worden, doodgeschoten, et cetera. Dus in die zin zijn ze veilig. Maar het vluchtelingenverdrag gaat om twee dingen. Het gaat niet alleen of je ergens veilig bent, maar het vluchtelingenverdrag gaat er ook over, zegt, dat land dat iemand opneemt moet ook garanderen dat iemand daar een normaal bestaan kan opbouwen, dat die toegang krijgt tot alle sociale rechten. En dat is in Turkije helemaal niet gewaarborgd. Het is een steeds autoritairder staat in het worden. Maar afgezien daarvan, meer dan de helft van de kinderen van Syriërs in Turkije kan niet naar school. Sterker nog, die werken al in fabrieken van 9, 10, 11 jaar. Dat is natuurlijk totaal niet wat het vluchtelingenverdrag bepaalt. Nogmaals, het gaat om twee dingen. En daarom voldoet Turkije niet aan die tweede voorwaarde.
Welke richting zou het volgens jou wel op moeten gaan? En neem meteen even mee het feit dat de Europese lidstaten het niet echt eens kunnen worden over een pons-ponsgewijze verdeling van vluchtelingen die hier naartoe komen.
Ja, en dat laatste is natuurlijk een heel groot probleem tot uitvoering brengen van een EU-breed beleid. Dat zou natuurlijk de EU uiteindelijk moeten doen. Dat je zegt van nou, EU, we hebben hier, zolang wij dat verdrag hebben ondertekend, hebben mensen het recht om op het territorium van de EU een asiel aan te vragen. Nou, dat denk ik, uiteindelijk zou je dat centralistisch moeten regelen. Zou je ook vervolgens moeten nadenken van hoe verdeel je het? En welke knoppen wil je dan draaien? Welke landen is werkgelegenheid? Welke taal spreken die mensen? Nou, en wat voor een mix gaat dan bepalen waar mensen naartoe gaan? Ik zie natuurlijk ook wel dat op dit moment dat politiek totaal onmogelijk is. Omdat een deel van de lidstaten dat helemaal niet wil. Met name Oost-Europese staten. Die zeggen gewoon, wij willen of in ieder geval geen moslimvluchtelingen. Nou, wat natuurlijk het overgrote merendeel van de vluchtelingen is. Andere landen houden ook enorm de boot af. En als gevolg daarvan zie je dat we in feite, ja, Griekenland laten we er nu voor opdraaien. En Italië. Er zitten 50.000 asielzoekers, onder veel Syriërs, zitten gewoon al een jaar in een soort openluchtgevangenis, ja, opgesloten in Griekenland. Nou ja, dat is toch wel een beetje een vreemde zaak, ja, voor een continent wat zich op de borst klopt voor de mensenrechten.
Sievert, vind jij dat er vanuit Brussel meer druk uitgeoefend zou kunnen of moeten worden op lidstaten om wel tot zo'n verdelingsmechanisme te komen? Want uiteindelijk, ook als je buiten de EU mensen asiel laat aanvragen, zal je op de een of andere manier tot verdeling moeten komen.
Zeker. Maar ik vind wel dat het op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. Omdat uiteindelijk, ik denk dat het destructief is als je vanuit de Europese Unie eigenlijk lidstaten gaat opleggen wie wel of niet hun staatsburgers worden. En dat is het meest fundamentele van een natiestaat, is dat je zelf kan bepalen wie tot jouw politieke gemeenschap behoort en wie niet. En ik denk dat als je dat gaat afdwingen vanuit Brussel, dat per jaar 10.000 mensen verplicht onderdeel worden van jouw natie, dat dat gewoon een falend concept is. En ook een reden is, bijvoorbeeld in Oost-Europa, om heel snel daar het populisme te laten opkomen. Tegelijkertijd zie ik ook wel het probleem. Want ik vind ook dat je vluchtelingen moet opvangen. En ik denk dat het heel erg zou helpen als we zouden beginnen met een asielquotum. Zodat we in ieder geval weten wat de bovengrens is van de asielaanvragen die we vanuit het buitenland krijgen. En dat we kunnen zeggen, je hoeft dus ook niet bang te zijn voor meer. En vervolgens kunnen we de boel op tafel leggen en kijken hoe we het verdelen. En ik denk dat er op zal neerkomen dat Noordwest-Europa vanuit een schuldbesef en ook vanuit een politieke verantwoordelijkheid het leeuwendeel van die asielzoekers zal moeten gaan opnemen.
Zou dat een eerste stap kunnen zijn,
Leo? Dat betekent misschien dat het quotum wat lager zal zijn, omdat je wat minder mensen kunt opnemen.
Zou dat een eerste stap kunnen zijn en dan om de druk inderdaad niet te hoog op te laten lopen, inderdaad proberen asielcentra buiten Europa op te zetten om daar een eerste aanvraag te doen, Leo?
Daar zou je aan kunnen denken, ja. Maar vervolgens moet je natuurlijk dan wel boter bij de vis leveren. Hè? Dus dat het wel betekent dat al du moment dat je dus tegen mensen zegt van, nou, u voldoet aan de criteria, ja, dan moet er natuurlijk wel al een vervolgstap zijn. En die is er nu, is hier natuurlijk helemaal niet. Dus je zult het eerst thuis je huis op orde moeten hebben, hè, voordat je, laat ik zeggen,
op zo'n manier
je gasten uitnodigt, bij wijze van spreken. Ja.
Maar dat zou met asielquota kunnen.
Dat kan met asielquota. Ik denk niet dat ik zou zeggen, laten we eerst gewoon het vluchtelingenverdrag uitvoeren. Want laat ik zeggen, om zo'n krankzinnig aantal, als je het op de totale Europese bevolking bekijkt, ook als je het vergelijkt met de aantallen in de jaren 90, gaat het nou ook weer niet. Het kan best zo zijn, en Paul Scheffer heeft dat ook wel eens in een stuk in de krant, heeft dat ook het quotum toen als een voorbeeld, als een oplossingsrichting aangegeven. Het kan natuurlijk zo zijn dat je op een gegeven moment, laat ik zeggen, dat de conflicten zo groot worden en de aantallen mensen die een beroep doen op de vluchtelingen, dat zo ongelooflijk gierend uit de hand zou lopen, dat om miljoenen en miljoenen zou gaan. Dan kan ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ja jongens, sorry, maar we kunnen niet alles aan. Maar op dat moment is wat mij betreft nog lang niet aangebroken.
Maar ik denk dat het helemaal niet uiteindelijk gaat om een pragmatisch argument met zo'n asielquotum, van als de nood te hoog wordt. Het gaat ook om vooraf duidelijkheid scheppen over wat de verwachtingen zijn. Dat je niet een blanco cheque uitschrijft, zeker als je het Europees gaat regelen, richting Europese bevolkingen en lidstaten. En als je dan vooraf weet waar je ja tegen zegt, is het misschien ook wat makkelijker om überhaupt ja te zeggen.
Okay. Dat is het wel. We gaan het nu over de economische migranten hebben.
Bureau Buitenland presenteert live vanuit Vondel CS in Amsterdam, Café Europa.
Ja, want anders komen we daar niet meer aan toe. Ik spreek met Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis, en met publicist en politiek commentator Sievert van Linden. Leo, als het gaat over economische migratie, dan hebben jullie het in je boek over ademende grenzen. Migranten die hierheen kunnen komen en weer terugkeren. De kernvraag daarbij en de angst van veel burgers is, denk ik, gaat dat werken? Gaan mensen terug?
Ja. Zeker weten doe ik dat natuurlijk ook niet. Kijk, in het boek zeggen we ook, dit is een denkrichting. Hierom zou je eens verder over na moeten gaan denken. Het interessante is dat we natuurlijk wel in het verleden voor een deel zo'n situatie hebben gehad. Dus het feit dat nu zoveel mensen, laat ik zeggen, op hele gevaarlijke manieren Europa proberen te bereiken, heeft ermee te maken dat wij vanaf de jaren 90 een heel streng visumsysteem zijn gaan opbouwen, waardoor mensen niet op een normale manier, niet het veerpont kunnen nemen naar Europa. En dus, omdat ze toch naar Europa willen, omdat omdat ze vaak informatie hebben dat ze daar kunnen werken, dan dat op een andere manier gaan doen. Nou, je hebt tot 93 bijvoorbeeld, werkt er veel mensen uit Noord-Afrika, met name Marokko, in Spanje, op de Spaanse arbeidsmarkt. En die circuleerden heel veel. Als het werken ophield, of dan konden ze gemakkelijk weer terug. Ook met de wetenschap. Ik kan nog een keer proberen als straks de economie weer aantrekt. Dus op zichzelf zijn er wel voorbeelden dat soort van circulaire migraties wel degelijk kan werken. En dat is wat wij bedoelen met het ademen. Alleen je moet aan één ding moet je denk ik wel goed moet je er wel goed over nadenken, zoals we ook in het boek Voorbij Fort Europa zeggen. En dat is: wat doe je met niet zozeer de grens van het territorium van de EU, maar de grens van je sociale zekerheid. Je kunt je voorstellen dat als je mensen ongelimiteerd toelaat, ook tot je sociale zekerheid, ja, dan ontploft dat systeem natuurlijk binnen de kortste keer. Althans, als heel veel mensen daar een beroep op zouden doen.
Is dat een denkrichting, Siebert? Circulaire migratie.
Precies, ik wil
de grens leggen bij sociale zekerheid.
Net even het woord noemen. Het is in feite een idee uit de jaren 80. Circulaire migratie. Ooit Milton Friedman. Niet per se van de meest linkerkant. Dus ik was wel verrast dat het in het boekje stond. Kwam er ooit mee. Maar daar zit inderdaad een fundamentele spanning tussen open grenzen en de verzorgingsstaat. En er is niet voor niets dat die experimenten daarmee in de jaren 90 zijn gestopt. Toen Europa haar interne markt aan het vervolmaken was en Schengen aan het introduceren was. Dus we hebben een ruimte geschapen waarin economische vrijheid is, en waar we de binnengrens laten vervagen om de buitengrenzen volgens te controleren. En als je dat wil hebben, dan kan dat niet samengaan met die circulaire migratie.
Waarom niet?
Tenzij je de verzorgingsstaat ontmantelt. Nou, omdat als je vindt, zelfs met het idee dat als iemand wordt uitgesloten van de sociale zekerheid, je een permanente druk zult krijgen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Want het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. De aanbod van arbeid zal enorm stijgen. Die ademt continu mee. Terwijl de vraag niet per se stijgt. Dus het betekent continue druk op de lonen, continue druk op sociale zekerheid.
Eerst even dit punt.
Werknemers die wel sociale zekerheid hebben, die dus moeten gaan concurreren met mensen die het niet hebben, die dus per definitie goedkoper zijn. Nou, dat is natuurlijk gewoon een recept voor ellende.
Even dit punt, Leo.
Maar dat is ook niet wat wij in het boek betogen. In het boek zeggen we: kijk, om te beginnen is dat een systeem wat we intern in Europa al hebben. Ja, en daar is ook veel oppositie tegen geweest. Asscher heeft in 2013 ook gezegd: de dijken gaan breken als die Roemenen en Bulgaren per 1 januari 2014 zomaar op onze arbeidsmarkt mogen komen. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. En dat is ook niet zo vreemd. Oh, ja. Want een Roemeen die naar Amsterdam komt, krijgt hier, zal eerst toch minimaal een half jaar wit moeten werken. En daar zelf ook bij moeten dragen in premies aan het systeem. Wil die enig recht op een uitkering kunnen doen gelden. Dus wat Siebert net schetst, dat lijkt me inderdaad de race to the bottom die we niet moeten willen. Dus dat betekent wel dat het vastzit aan wit werk en het ook betalen aan premies. En dan kunnen mensen zich langzamerhand inkopen in het systeem. Eigenlijk zijn de verzekeringssystemen vanaf de 18e eeuw al, maar toen vaak beperkt tot arbeiders onderlinges, ook op dat principe gebaseerd. Dus nogmaals, binnen Europa werkt het eigenlijk heel aardig. Ik bedoel, er zijn wel misstanden, denk aan de transportsector. Maar dat heeft met vrachtwagenchauffeurs. Maar dat heeft meer te maken met de vrijheid van diensten, zodat werkgevers, laat ik zeggen, mensen goedkoper kunnen uitbetalen. Dus daar moet je ook wel heel goed naar gaan kijken, dat je dat voorkomt.
Maar je zult een eenwording van het Europees sociale zekerheidsmodel moeten hebben. Dat hebben we niet. En dat zouden we ook vanuit Noord-Europa niet moeten willen. Want we zullen toch, of ze nou tegen het minimumloon en met sociale zekerheidspremies gaan werken of niet, dat zal altijd gaan op het laagste punt. Het is niet voor niets dat ze in Italië en Spanje op landerijen werken, allemaal zwart, tegen 2-3 euro per uur. Omdat ze gewoon naar het laagste punt zinken. En ik ben zeker niet met je eens dat de openstelling van Europa richting het oosten geen gevolgen heeft gehad. Als je goed kijkt naar het onderzoek naar de Brexit, dan zie je dat de verdrievoudiging, dus bijna 3 miljoen mensen uit Oost-Europa die in de UK aan het werk zijn, als belangrijkste verklaring kunnen worden gezocht voor die Brexit. En dat heeft niet alleen met die economische argumenten te maken, maar zeker ook met de culturele vervreemding die ermee gepaard gaat.
Want we zijn bijna aan de tijd. Dat wou ik jou tot slot ook nog vragen, Leo. Want als het ergens over gaat in deze tijden, is het over identiteitspolitiek. Ja. Die angsten onder de bevolking van de grote culturele verandering. Onze wijken verkleuren, zeg ik even heel simpel. Hoe moet de politiek daar dan mee omgaan?
Nou ja, de politiek moet... laat ik zeggen, zorgen die mensen hebben... moet de politiek altijd serieus nemen. Maar dat betekent niet dat je daar volledig in dat frame moet meegaan. Overigens, als het gaat om de Verenigde... als je naar de Brexit-uitslagen kijkt... dan is het heel interessant om te zien dat met name daar... waar nog eigenlijk nauwelijks migranten wonen... dat daar het meest van die Brexit is gestemd. Dus zo die één op één is die relatie nou ook weer niet.
Nee. Leo, dan zie je wat... Aan jou tot slot de vraag, hoe dan wel om te gaan met economische migratie?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we selectief worden, gecontroleerd en tijdelijk. Dat zijn de drie kernwoorden, denk ik. En dat we dus moeten gaan kijken naar met name kennismigranten. Europa loopt heel erg achter in vergelijking met Amerika, Canada en Australië... om daadwerkelijk mensen binnen te nemen die iets toevoegen. We hebben zeker ook Nederland, een van de meest laag opgeleide migrantengroepen. Dat zou het allerbelangrijkste moeten zijn in een toekomstige agenda voor een Europees migratiebeleid.
Oké. Wij moeten het helaas hierbij laten. Ik dank jullie hartelijk, Siewert van Liende, Leo Lucassen. Dit was Café Europa. Er komen er waarschijnlijk nog een paar, maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Ik kijk eventjes naar de eindredacteur. Ja, die zegt ja. Er komen nog een paar Cafés Europa met andere hete hangijzers uit de Europese politiek. Zometeen hoort u Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Margje Fixen. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
Radio 1.
Met Kees Groot.
Een 37-jarige man uit Kudelstaart is aangehouden... in verband met de bedreiging van Sylvana Simons. Hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. Op internet verscheen een filmpje... waarin het gezicht van het kandidaat-Kamerlid... was gemonteerd in een lynchfoto van de Ku Klux Klan. Rusland vindt dat het Westen niet moet klagen... over het samentrekken van raketsystemen in de enclave Kaliningrad. Volgens een woordvoerder is Rusland gedwongen de raketten te plaatsen... als reactie op het raketschild dat de NAVO eerder in werking stelde... in Roemenië en Polen. De regering van Duitsland is bezorgd over een video... waarin aanhangers van de nieuwe Amerikaanse president Trump... de Hitlergroet brengen. Dat gebeurde op een bijeenkomst in Washington. Er werd ook Heil Trump geroepen. Een medewerker van bondskanselier Merkel noemt de video weerzinwekkend en zorgelijk. Na 3 jaar is het lichaam van de vermiste Ricardo Kooi uit Rotterdam gevonden. Dat gebeurde na een tip. Eerder was er al een verdachte veroordeeld voor het doden van Kooi... zonder dat er ooit een lijk was gevonden. Wel was er veel bloed van hem gevonden in het huis van de verdachte.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Margje Fixen.
Goedenavond, tot 11 uur is het Langs de Lijn en Omstreken. Hoe laat was u vanavond thuis of viel het mee dit keer met die file? We gaan het zo uitgebreid over de files hebben... en hoe het is om het voor te lezen bijvoorbeeld, toch?
Ja, want terwijl politiek en wetenschap het gevecht met die langer wordende files aangaan... leest Helene de Geest ze dagelijks, nou, je kan wel zeggen, onverstoorbaar voor.
Ja, en al heel lang, we gaan zo met te praten. Wat is er nou leuk aan, files voorlezen? En Jurgen Ruiman komt langs over zijn theatershow... over zijn eerste grijze haren en over zijn optimistische kijk op het leven. Na 9 gaat hij het hebben over zijn nieuwe theatershow Zo... kan het ook.
En Hongarije eert de Nederlandse sporters die in 1956 de Olympische Spelen in Melbourne boycotten vanwege het neerslaan van de Hongaarse opstand. En vandaag werden die herdacht in Hongarije.
Dat en nog veel meer tot 11 uur. Meekijken kan via de app of op nporadio1.nl en reageren kan via Twitter. Gebruik dan de hashtag LDLEO. Maar eerst het nieuws.
Ja, u hoorde het zojuist al in dat nieuwsoverzicht. De politie heeft een man opgepakt voor de bedreiging van Sylvana Simons van Denk. En we gaan daarover verder praten met NOS-verslaggever Robert Bas. Goedenavond, Robert.
Goedenavond.
Wat weet je over de aanhouding?
Ja, we weten niet zo heel veel. We weten dat hij zichzelf op het politiebureau heeft gemeld. Klaarblijkelijk naar aanleiding van alle publiciteit is hij zelf naar het politiebureau gegaan. Daar is hij aangehouden. Daar word je op dit moment ook verhoord. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van bedreiging. Hij zou de man zijn die dat filmpje heeft gemaakt en hebben verspreid. Of de achtergrond
en dat filmpje? Dan hebben we het over dat filmpje waarin je de leden van de Ku Klux Klan Sylvana ziet aanvallen.
Ja, een van die beelden... In